Welkom bij Studio Helder, de podcast van Huis Helder. Wij zijn Veerle van Torre en Annelien Merkaert. In deze podcast hebben we het over thema's die we zelf interessant vinden en boeiend genoeg om met jullie te delen. Die thema's hebben telkens een link met situaties waarin elkaar begrijpen niet vanzelfsprekend is, zoals bijvoorbeeld bij mensen met autisme, dementie, ADHD, verstandelijke beperking en zoveel meer. En dat heeft alles te maken met onze achtergrond. Wij leerden elkaar kennen na onze studies, in het werkveld en meteen voelden wij dezelfde drive. We zullen ons even voorstellen. Ik ben van opleiding logopediste en ontdekte al heel snel dat kennis delen mij energie geeft.
Veerle haar sterkte ligt in het vinden van een praktische vertaalslag van theorie naar praktijk om zo concrete handvaten aan te reiken. Haar twee jongens, één man en twee katten, zorgen voor de nodige energie in haar leven. Veerle slaagt erin om de balans te houden tussen verdieping, rust en dit alles met de nodige intensiteit. Ikzelf ben psychologe, een mama van drie kinderen en een getrouwd met een man met 1001 projectjes.
Ja, en in die 1001 projectjes vinden ze elkaar wel. Want Annelien valt ook op door haar gedrevenheid, enthousiast ondernemerschap en grote zorgzaamheid. En bovendien is ze steeds nieuwsgierig naar nieuwe tendensen, of het nu gaat over chocola, hipstertrends of ontwikkelingsstoornissen, vaak is ze als eerste op de hoogte.
In deze podcast vandaag zullen we het hebben over labels en diagnoses. Wat zijn de voordelen daarvan? Wat zijn de nadelen daarvan? Hoe kijken we daar naartoe? En we gaan ook mensen uitnodigen, hè, Veerle?
Ja, het is een heel veel besproken thema, hè, die labels en die diagnoses. Ik weet nu vaak aan bod. En we hebben daar zelf ook wel een aantal meningen over. Maar we gaan zeker inderdaad die van anderen ook eens bevragen. Om de discussie wat op gang te brengen daar rond. Hè?
Want we vinden het zelf geen makkelijk thema. Hè?
Absoluut niet.
Zelf zijn we er ook niet helemaal uit hoe dat we alles moeten bekijken, maar we vinden het wel interessant om het erover te hebben samen. Dus vandaar de keuze om het hier vandaag over te hebben.
Ja, en we hebben ook wel een onderscheid gemaakt tussen labels en diagnoses, Annelien.
Ja, de labels zullen we gaan gebruiken als etiketten die in onze maatschappij makkelijk op elkaar worden gekleefd, hè, mensen elkaar snel mee benoemen. Veel bijvoorbeeld als je zou zeggen van, dat is mijn autistisch kantje, of over een kind zegt van, dat is een ADHD'erke.
Ja.
Diagnoses gaan we meer gebruiken om echt officieel vastgestelde diagnoses te gaan benoemen.
Ja.
Ja. Het start natuurlijk al met het feit dat als we kijken naar ontwikkelingsstoornissen, dat kunnen we niet gaan diagnosticeren met een bloedprik of een scan. Dus dat maakt dat dan een gedragsdiagnose, dat je dat gaat moeten afleiden op basis van observaties en gesprekken met ouders en de omgeving. En dat maakt al dat het allemaal niet zo zwart-wit is.
Het is eigenlijk helemaal niet vastomlijnd, hè, die ontwikkelingsdiagnoses. En mensen in de maatschappij die kennen wel een deel van die gedragingen die daarbij horen, maar niet altijd geen dat erachter ligt, maar dat doet er nu eigenlijk niet zoveel toe. Maar in elk geval met die gedragingen gaan die ook wel op stap en gaan ze heel snel, denk ik dan, die labels gaan gebruiken en op zichzelf of op anderen gaan kleven, zonder dat er dan echt een officiële diagnose aan te pas komt.
Ja, want dat is denk ik ook wel wat verschil met de medische wereld. Mensen komen al heel vaak met een idee over welke diagnose dat ze zullen krijgen als ze naar buiten gaan. Van, ik kom mijn kind laten onderzoeken op autisme of ik kom mijn kind laten onderzoeken rond ADHD.
Ja.
Maar weinig mensen hebben echt iets van, het staat nog allemaal open, bekijk het maar eens. Maar ik vraag mij af, Veerle, je werkt in een praktijk, je ziet vooral mensen met een autisme-spectrumstoornis daar.
Mm-hmm. Klopt.
Moeten mensen een diagnose hebben of hoe ga jij daar dan mee om?
In mijn praktijk moeten ze geen officiële diagnose hebben. Zo, ook mijn vermoeden van autisme zijn ze welkom. En vaak met dat vermoeden van, zeker bij de jonge kindjes, kan je al heel wat gaan doen. Hè. Ik ga dan meer handelingsgericht gaan kijken welke tips ik kan geven of waar ze tegenaan lopen om daar heel praktisch en concreet ideetjes voor te gaan formuleren waar dat ze mee op weg kunnen. En vaak zie je dan effectief dat daar goede effecten op zijn. En op zo'n moment is een diagnose, een officiële diagnose, vind ik zeker niet noodzakelijk. Natuurlijk krijg je wel situaties waarin dat wat onduidelijker wordt en dat de dingen die je aanbiedt toch niet helemaal de hulp of de effecten gaan geven die ik eigenlijk verwacht. En op zo'n moment kan ik wel soms vragen naar een diagnose, een officiële diagnose, omdat het dan zowel voor mij als voor ouders en de mensen rondom het kind, dat die dan toch directer of duidelijkere richtlijnen kunnen krijgen in het omgaan met het kind. Mm-hmm.
Dat volg ik wel, want wat ik merk in de praktijk is dat eenmaal er soms een diagnose is, geeft het mensen wel dezelfde taal om over iets te praten. Je weet wel met z'n allen, als je inleest of als ouders meer gaan lezen of informatie gaan verzamelen op het net, van oké, waar hebben we het nu over? En dat geeft wel een gemeenschappelijke taal om het over de dingen te hebben.
Anders kan de onzekerheid er soms voor zorgen dat je niet direct en doortastend kan optreden, omdat je begint te twijfelen aan, zit ik op het juiste spoor, op de juiste weg? De ouders ook. Hè? Ze proberen een beetje op die manier, een beetje op de andere manier, zonder die doortastendheid daarin te krijgen. En dat heeft vaak een minder goed effect op de kinderen. Dus in die zin vind ik dat zeker soms een goede hulp.
Volg dat wel. Ik heb momenteel ook zelf een meisje in begeleiding, waarbij dat er een heel algemene vraag was rond emotieregulatie. En op dit moment in de therapie denk ik ook van, goh, voor mij lijkt het een meisje te zijn met een ADHD-beeld. Hè, en van daaruit moeite te hebben met die emotieregulatie. En nu ben ik ook wel op het punt dat ik vind dat de moeite is, ik vind het altijd de moeite, maar dat echt een beetje nodig is voor alle partijen om te gaan kijken van, is het nu echt ADHD of niet? Hè? Want we zijn inderdaad ook wel met die aanpak daar rond bezig. Maar zolang dat dan niet helemaal duidelijk is voor ouders of school, merk ik wel van als het dan niet direct werkt, dat het misschien ook snel opgegeven wordt.
Ja.
En van daaruit denk ik ook wel, goh, dat is nu wel zeker nuttig dat hierbij echt ook gekeken wordt van, oké, wat is de oorsprong en wat kan er allemaal mee gedaan worden? Ja.
Herkenbaar. En wat jij ook wel zegt, is inderdaad voor de ouders of de leerkrachten kan het soms echt goed zijn om die diagnose zwart op wit, een officiële diagnose op papier te hebben zien staan, om bepaalde dingen te gaan aanpassen. Wat ik wel merk, dat ik soms ook in de praktijk die boodschap geef aan ouders van, als er een diagnose is, je hoeft dat niet per se aan iedereen mee te delen. Het kan zijn dat je dat enkel aan personen doen waar dat er een noodzaak is, zoals leerkrachten, zoals iemand in de hobby of in de toerenles of zoiets, hè. Een toerenleraar, dat je die daarvan op de hoogte brengt, maar andere mensen misschien niet. En dat, in voorbereiding van de podcast, hè, dat gegeven dat ik dat soms ook zeg van, niet iedereen moet daarvan op de hoogte worden gebracht, ja, dat zegt dan toch ook wel iets over het feit dat het niet altijd positief is om die diagnose aan iedereen mee te delen.
Nee. Dat klopt. Hè, want inderdaad, hè, ik heb ook iemand die ik zie, hè, waarbij dat het kindje een diagnose een autisme-spectrumstoornis gekregen heeft. En die mama heeft het heel lastig om te vertellen in haar omgeving. Dus dat maakt ook wel dat mensen daar toch wel angstig over zijn. Van, goh, wat gaat er op mij afkomen? Hè? Het school weet het wel, maar vrienden en familie eigenlijk niet. Het is niet altijd duidelijk waar mensen angstig voor zijn, maar blijkbaar is er toch wel iets. Allee, dat is niet blijkbaar, hè. We hebben nou ook wel al allebei meegemaakt dat het soms ook wel negatieve effecten heeft. Hè. Alleen al maar uitspraken van, goh, tegenwoordig, hè, iedereen heeft autisme, als je geen etiketje meer krijgt, dan zijn dat abnormaal. In elk gezin is er iemand met een etiket. Het lijkt dan voor sommige mensen ook wel wat onderuit gehaald te worden.
Mm-hmm. Ja, dat. En ook het feit dat een kind met een diagnose soms, gelukkig niet bij iedereen, maar soms ook wel een aantal vooroordelen meekrijgt, waardoor dat die niet als een blanco blad ergens kan beginnen, maar dat die eigenlijk al een aantal vooroordelen meekrijgt. Dat is dan wel in sommige gevallen het nadeel. Maar ik vind dat je dat zeker niet zwart-wit kan stellen.
Nee, eigenlijk. Dat is moeilijk eraan, hè, want... Hè, jij weet het, maar de mensen die naar ons luisteren nog niet allemaal. Hè. Maar ik werk ook in een secundaire school, hè, waar ik de coördinatie van de zorg doe. En daar vind ik dat ook een heel moeilijk gegeven. Want wij vragen op school wel om, als er een individueel handelingsplan moet opgesteld worden. Het is gewoon onderwijs, hè, secundair onderwijs, in de A-stroom. Vragen we wel van, goh, we willen wel graag weten welke de diagnoses zijn. Zodanig dat we weten van, goh, wat kunnen we ermee? Hè, want... We merken ook, hè, dat mensen vaak met een label afkomen van, oh, we denken aan ADHD of we denken aan DCD. Maar als wij als school niet op voorhand weten wat er aan de hand is, en dan lopen bijvoorbeeld de leerlingen vast en dan zeggen de mensen, ja, maar we wou het niet zeggen, maar er is eigenlijk een diagnose, vind ik dat ook wel altijd een lastige. Ik snap dat zeker vanuit het perspectief van de ouders. Mm-hmm. Maar soms heb ik wel het idee van, goh, hadden we het misschien vanaf september geweten, hadden die problemen misschien, hè, ik weet dat niet altijd zeker, ook wel voor kunnen zijn. Mm-hmm. En dat vind ik het lastige in heel het stuk rond labels en etiketering en diagnoses van, goh, je kan het vanuit het ene perspectief, lijkt het soms beter om het zo te doen. En zit je aan de andere kant van de stoel of van dingen, denk je van, goh, eigenlijk is het toch beter om het wel of niet te doen. Dus dat is lastig.
Daarover denk ik dat we het sowieso eens zijn. Mm-hmm. Dat je niet kan zeggen, elk kind met een diagnose, dat moet sowieso meegedeeld worden aan iedereen. Of dat moet een uithangbordje worden. Maar ook het omgekeerde niet. Hè. Daar zijn we het wel over eens. Dat we het echt geval per geval heel individueel moeten gaan bekijken. En denk ik ook vooral in ons achterhoofd houden. Wat is in dit geval de meerwaarde van een diagnose? En dan de tweede vraag, wat is de meerwaarde van een officiële bekendmaking, hè, dat iedereen weet dat die persoon met die diagnose zit. Daar zijn we wel over eens, dat is echt elke keer individueel moet bekeken worden.
Zeker, toch? En ook wel, ik ben ook echt overtuigd van het belang van vroegdiagnose stellen. Mm, hè, als zeker. Er heel kleine kinderen zijn, waarbij de ouders aangeven van er is iets anders in een kind, dan heb ik ook wel al geleerd om echt naar die ouders te luisteren, want ouders voelen het heel vaak goed aan. Hè?
Absoluut.
Om dan als diagnosticus te zeggen van wij zien het niet, hè? Dat is denk ik heel gevaarlijk, omdat die vroegdiagnoses kunnen heel veel handvaten geven aan mensen. En misschien zal er wel een keer overdiagnosticering zijn en zal het allemaal niet helemaal helder zijn. Maar diagnoses kunnen we op het moment zelf gaan bekijken en zeggen van kijk, dat is nu het beeld dat we hebben. En nu lijkt het echt op een autisme-spectrumstoornis. We gaan daarmee aan de slag en de behandeling daarop instellen.
Ja.
En blijkt dat dan later toch een ander beeld te zijn, dan is het ook aan de diagnostici om te zeggen van oké, nu ziet het eruit dat het meer die richting uit evolueert. Ja. Ja. Of evolueert.
Ja, dat zijn zo wat onze hersenspinsels, maar we zijn niet alleen. Hè. We hebben nog een aantal mensen wat vragen voorgelegd in verband met dit onderwerp. En we zijn eens benieuwd wat dat zij daarvan vinden.
Dag Helene, welkom bij onze podcast van Huis Helder. Heel erg bedankt dat jij vandaag hier wil zijn.
Graag gedaan.
We hebben het in deze podcast over etiketjes en labeling. Hè. Jij bent zelf iemand met een aantal diagnoses. Hè. Daar wil ik het wel eens graag met jou vandaag over hebben. Kan je iets vertellen over jouw eerste diagnose die je kreeg?
Mijn eerste diagnose kreeg ik in de tweede kleuterklas. En ik kreeg de diagnose DCD. Mm-hmm. Was vroeger ook wel clumsy child genoemd. En die heeft wel heel mijn leven ook wel een beetje bepaald. Heel veel therapie nodig gehad, naar de kiné, naar de logo en dergelijke.
Oké, dus eigenlijk was het al een goede 20 jaar geleden, hè, dat jij jouw eerste diagnose gekregen hebt. Heb je het idee dat iedereen toen wist waarover dat het ging of wat voor impact dat had op school?
Nee, want dat was vaak ook een diagnose dat je niet echt zag van de buitenkant. En er was ook bijna niks van bekend. Dus dat is echt, doorheen de jaren is dat wel geëvolueerd naar meer maatregelen, meer bekendheid. Als ze dat nu zouden vragen aan iemand, aan een hulpverlener, die zou dat direct al meer over weten dan 20 jaar geleden.
Mm-hmm. Want nu zijn er eigenlijk best veel diagnoses, denk ik, hè, rond ECD. Hoe is dat voor jou om nu te voelen van, toen was je waarschijnlijk een van de weinigen, ondertussen zijn er heel veel mensen?
Ja, dat is ook wel fijn dat je niet de enigste bent daarmee. En dat er ook een evolutie is gekomen en dat je daar ook anderen mee kunt helpen dan met je eigen ervaring.
Mm-hmm. En heb je zelf nog een idee wanneer aan jouzelf de eerste keer verteld is van goh, Helene, eigenlijk ben je iemand die op dat vlak wat anders is dan andere kinderen?
Ik denk zo wanneer ik het echt begon te beseffen, zo eerste leerjaar zoiets. Maar natuurlijk, ik volgde al wekelijks kiné van de derde kleuterklas, revalidatiecentrum en dergelijke. Dus ik had ook wel door dat er natuurlijk iets was.
Mm-hmm. Oké. Okay. En later is er nog een tweede diagnose bijgekomen?
Ja, in het eerste middelbaar is er de diagnose ADD gesteld. Omdat de leerkracht van toen, van Engels denk ik, door had. Ik de helft van mijn examen niet invulde zonder dat ik het wist. Ik draaide mijn blad niet om of ik zag dat niet.
Mm-hmm.
En daardoor is het dan ook getest en dat is dan ook uitgekomen.
Oké, okay, en hoe was dat voor jou? Want dan zat je net aan de start van een puberteit.
Ja, dat was wel moeilijker, omdat die periode, dan beseft je wel meer dat er iets aan de hand is. Dat je dan nog meer anders bent dan anderen. Ik dacht op het moment ook van één diagnose is toch wel voldoende.
Mm-hmm.
Maar helaas zijn er nog bijgekomen.
Ja, en wat is er toen gebeurd van de aanpassingen?
Ik ben toen opgestart met medicatie. Ook timer, meer structuur in mijn studeren. Er is een later ook grondbegeleiding ook opgestart nog. Maar dat was wel pas in het hoger.
Mm-hmm.
Of in de derde graad van het middelbaar. Maar ik ben daar eigenlijk altijd wel doorgeraakt door heel hard te werken.
Mm-hmm. En wisten jouw klasgenoten op dat moment ook dat jij iemand was met die moeilijkheden?
Vooral rond DCD vertelde ik wel altijd in het begin van het schooljaar, omdat ik dat wel belangrijk vond, omdat ik ook al heel veel gepest ben daarmee.
Mm-hmm.
Dat ik dan vaak werd uitgesloten in de turnles en zo. Maar rond ADD werd er eigenlijk niet zoveel gezegd, omdat dat niet echt opviel.
Allee. Omdat het vooral rond die concentratie was, omdat dat vooral op jouw studieresultaten dan een effect had. En er is toen ook medicatie opgestart. Hè? Er is nog altijd heel veel te doen rond medicatie, maar ik kan mij voorstellen, hè? 20 jaar geleden al helemaal, hè? Toen nam je Relatine, denk ik.
Maar dat was pas van het eerste middelbaar, dus
ja.
Dat was denk ik 10 jaar geleden zoiets.
Oké, okay, en hoe was dat?
Ja, ik was daar wel heel erg mee geholpen en ik voelde ook wel dat dat mij een hele steun gaf, dat ik veel betere resultaten kon hebben, veel beter kon studeren en ook minder tijd nodig had om mijn materie te studeren dan anders als ik dat niet zou nemen.
Oké. Okay. Dus eigenlijk zeg je wel van, goh, of hoor ik jou zeggen van, ik ben wel blij met die diagnose die ik toen op jonge leeftijd gehad heb?
Zeker, omdat ik dan ook de gepaste hulp heb gekregen en dat ik dan ook zo verder ben geraakt in mijn leven, dat denk ik wel.
En als iemand jou zou vragen van, goh, ik heb een kind en ik maak mij wel wat zorgen, hè, rond die ontwikkeling, zou jij dan aanraden vanuit jouw eigen ervaringen om daar onmiddellijk iets mee te gaan doen, om dat te laten onderzoeken? Of hoe kijk jij zelf aan?
Ja, ik laat het wel eerst een beetje afwachten, maar natuurlijk is ook te zien hoe oud het kind is, wat de context is en dergelijke. Maar ik leg hen ook altijd wel uit van dat er wel best is dat er ook wel verder naar gekeken wordt, als er meerdere mensen zich er ook zorgen over maken, als bijvoorbeeld wat school thuis is, als het een beetje overal is.
Mm-hmm. Oké. Okay. En het eind van het middelbaar leerden wij elkaar kennen, hè? Toen zijn we samen op zoek gegaan naar wat oplossingen. Maar later is er nog, hè, als jongvolwassen vrouw, er nog een diagnose bijgekomen. Hè?
Ja, de diagnose autisme.
Mm-hmm. En hoe was dat voor jou?
Dat was vooral voor mij eigenlijk eerder een opluchting, omdat ik dan door had dat, ja, dat het niet echt aan mij lag, dat ik nog wat moeilijkheden had. Dat ik ook wel, ja, dat dat daar ook aan te linken was.
Mm-hmm.
Want op den duur stak ik alles op mezelf of geraakte ik ook niet meer vooruit in mijn denkproces.
Mm-hmm. En ondertussen ben je een volwassen vrouw, hè? Hoe ga je er mee om op dit moment met die verschillende diagnoses? Ben je iemand die daarover gemakkelijk vertelt aan anderen? Of zeg je van, nee, dat is iets dat vooral bij mij blijft?
Ik probeer daar wel over te vertellen, maar natuurlijk niet tegen iedereen, wel vooral mijn naasten.
Mm-hmm.
Ja, als ik mijn vriend leren kennen, heb ik dat ook de eerste keer al direct verteld. Maar ik vond dat wel heel belangrijk, omdat ik dat niet verstopte voor hem ook.
Mm-hmm.
En dat heeft ook wel, ja, dat was ook een heel grote acceptatie van hem toe, dat daar direct over verteld werd.
Mm-hmm. Heb je ook nadelen ondervonden aan die diagnoses krijgen?
Eigenlijk op zich niet, want ik had al direct de gepaste hulp. Ik denk als die diagnose er niet was, dat ik veel langer bij wijze van spreken zou gesukkeld hebben. En mm-hmm. dat ik nu veel, veel verder sta dan als ik ze niet had gekregen of niet de gepaste hulp zou gekregen.
Oké. Okay. Super. Heb jij nog tips of nog dingen die jij belangrijk vindt om te melden rond zo'n diagnoses en op zoek gaan daarmee? Want er zijn ook wel veel mensen die daar zich heel hard over afvragen van, oh, wat doe ik daarmee? Zou ik dat wel doen? Wat gaat dat voor consequenties hebben?
Ik denk dat dat van iedere persoon tot iedere persoon afhankelijk is. Maar mij heeft dat wel heel geholpen om daar ook echt open over te spreken en oplossingen te zoeken. Dat er dan ook wel veel meer mogelijk is.
Oké, super. Merci voor jouw komst.
Graag gedaan.
Hallo Anke. Leuk dat je wil meewerken aan onze podcast over labels en diagnoses. Jij werkt als ondersteuner in het ondersteuningsnetwerk, hè? Klopt dat?
Ik werk voor het expertise-netwerk Expand 24. Dat is de afkorting voor expertise Antwerpen type 2 en type 4. En ik werk persoonlijk binnen het secundair onderwijs enkel bij leerlingen met een type 4-verslag.
Ja, dus jij hebt wel je ervaring met mensen met een diagnose en ook met de labeltjes waarschijnlijk.
Ja, dat klopt. Ja, en daarvoor heb ik 13 jaar gewerkt in de zorgsector als opvoedster in een leefgroep met jongeren met een motorische beperking, maar ook wel samen met ADHD, ASS, alle mogelijke alle mogelijke andere stoornissen.
Oké. Aanvankelijk dacht ik dat een diagnose noodzakelijk was om te kunnen beroep doen op de ondersteuners van het ondersteuningsnetwerk. Is dat nog steeds zo? Of?
Nee. Ondertussen kan je ook ondersteuning aanvragen zonder diagnose, maar er moet dan wel een verslag opgesteld worden door het CLB en dan zo kan je doorstromen tot het ondersteuningsnetwerk. Maar we hebben meestal wel leerlingen met een diagnose.
Ja, ja. En vind je dat een goede zaak? Dat er ook met een vermoeden van, natuurlijk met een gemotiveerd verslag, maar met een vermoeden van ook beroep kan gedaan worden op de ondersteuning? Of wordt dat op den duur te vaag? Of wat vind jij daarover?
Nee, ik vind dat wel positief, omdat die leerlingen die botsen meestal al wel tegen bepaalde problemen aan op school. En als dan enige ondersteuning al opgestart kan worden, dan zijn ze er zeker bij geholpen. Dus wij kunnen helpen.
Ja, dan komen we eigenlijk al direct over bij de essentie van onze podcast, hè? Is het een meerwaarde om een diagnose te hebben volgens jou, een officiële diagnose?
Ik vind dat een heel dubbele vraag. Langs de ene kant zeker wel, omdat er dan duidelijke talen gesproken kan worden en omdat je dan ook samen met leerkrachten en school en ouders en alle verschillende betrokken partijen heel duidelijk kunt praten en aan één gemeenschappelijk doel kunt werken. Anderzijds merk ik soms ook wel dat leerkrachten of dat dan soms wel moeilijker is om de leerling te zien zonder zijn label. Vaak hebben ze al zoiets van, weer een leerling met ASS, terwijl dat even goed een leerling kan zijn die dat heel plichtbewust is en heel goed meedraait in de klasgroep en alles eigenlijk heel goed doet, maar dat labeltje ASS plakt er al wel op. En dat zorgt voor een andere kijk, waardoor dat ze niet altijd de kwaliteiten niet meer direct zien van de leerling. En dat is soms zonde.
Ja, dat is wel een nadeel, vind je?
Ja, maar wij als ondersteuners moeten dan ook wel zorgen om een beetje psycho-educatie te geven binnen scholen en ze wat meer wegwijs te maken binnen al die verschillende stoornissen of problematieken. En ja, dat kan er dan ook wel voor zorgen dat er meer begrip komt. Dus het is een dubbele.
Ja. Heb jij ervaring dat er echt een nadeel of een negatief effect kan zijn als een kind een diagnose heeft gekregen? Dat je echt vanaf dan ziet van doordat die diagnose hier kenbaar is gemaakt of dat hij die heeft gekregen, hè, zien we echt wel dat iemand eigenlijk slechter af is? Of zijn die ervaringen...
Nee, ik heb eigenlijk nog niet zo heel veel negatieve ervaringen daarmee.
Anke, wat is volgens jou een optimale manier om te gaan met kinderen met een officiële diagnose in het onderwijs?
Ik zou willen stellen van, kijk naar de leerling zelf. Kijk naar het kind. Het labeltje is misschien een onderdeel van het kind, maar het maakt niet altijd helemaal het kind. Dus als juf of als leerkracht, kijk naar de persoon die zit voor mij. En soms valt dat labeltje heel hard op, maar soms vervalt dat ook in het niks. En zijn er heel veel kwaliteiten. En ga daar dan mee aan de slag. Bekrachtig die leerling ook in zijn positieve punten en in de dingen die dat wel goed gaan. En ga in dialoog met de zorg, met het CLB, met mensen van het ondersteuningsnetwerk zoals wij, over wat loopt er moeilijk en hoe kunnen we samen ervoor zorgen dat het toch makkelijker gaat, zowel voor de klasleerkracht of als voor de leerling als voor de ouders thuis. Het is een heel...
Oké. Nog een laatste vraag. Je bent zelf ouder en je komt toch geregeld ouders tegen die zelf moeilijkheden ervaren met hun kind op bepaalde domeinen. Ben je dan iemand die snel aanraadt van ga maar voor een onderzoek om te gaan kijken, is er misschien mogelijk een achterliggende diagnose? Of hou je dat eerder af? Wat zijn uw tips naar die zoekende ouders toe?
Volg je buikgevoel. Kijk naar je eigen kind, kijk naar het totaal plaatje. En soms is een diagnose wel een handige tool om verder te kunnen. Heb je dat daarom nodig? Nee. Wordt je kind dan ineens iemand anders door die diagnose? Nee. Maar kunnen dan soms wel bepaalde stappen verder geraken? Of misschien iets sneller verder geraken? Ik heb soms een indruk van wel.
Praat je over hulpverlening? Ja. Die extra allee,
toe, ja, misschien om, ja, wel. Ja. Ja. Ja.
Dat soms nodig is om sneller bij de juiste hulpverlening terecht te komen.
Ja, dat klopt. Ja. Ja.
Oké. Okay. Merci voor jouw mening.
Dat is heel graag gedaan.
Goed. Chris en Veerle, we zijn vandaag samengekomen. Hè. Merci dat jullie willen deelnemen aan onze podcast van Huis Helder over labels en etiketjes. Misschien kunnen jullie zelf starten met jullie eens voor te stellen. Veerle, wat wil je over jouzelf kwijt?
Ik ben Veerle. Ik ben een vlotte net 50er, bijna 51er. En ik ben moeder van 4 kinderen, 20, 18, 16 en 14 zijn ze op dit moment.
Oké.
Okay. En ik ben getrouwd met Chris.
Ja, ik ben de papa van die 4 kinderen natuurlijk. En voor de rest, ja, weet ik niet zoveel wat ik over mezelf moet zeggen. Dat ik lesgeef. Dus ik kom wel dagelijks in contact met veel kinderen en zie veel kinderen passeren.
Oké. Okay. Waarom ik aan jullie gedacht had hè, voor deze podcast, was vooral hè, omdat ik een beetje jullie verhaal ken. Jullie hebben een dochter. En kunnen jullie daar eens iets over vertellen? Tellen over waarom ik aan jullie gedacht heb rond diagnoses en labeltjes?
We hebben een dochter, de oudste dochter, die 20 is, die nu in de grote vakantie, dus een klein half jaar geleden, de diagnose autisme heeft gekregen. En dat is eigenlijk iets waarbij als ouders al lang zagen dat het moeilijk was of dat er bepaalde dingen waren die ons lieten denken aan autisme, waar we eigenlijk lang niet in de zoektocht naar een label of een etiket zijn gegaan, omdat we dachten van eigenlijk vinden we dit niet nodig en we zien niet wat de meerwaarde zou zijn, hebben we op een bepaald moment beslist om dat wel te doen. Maar eigenlijk was dat vooral Lena die echt aangaf dat ze het zeer moeilijk mee had en het is eigenlijk een beetje op vraag van haar en op aangeven van haar dat we die weg zijn gegaan.
Ja, het was al heel duidelijk, denk ik, al een tijdje. Vele jaren aan kleine dingen, dat je dan merkte dat Lena moeilijk had met bepaalde zaken. En toen had Veerle gezegd van, kijk, laten we daar geen label op kleven. Jij had dat vooral gezegd, hè? Omdat je dat vanuit jouw job ook wel zo ziet. En, maar het is vooral, ja, dat zij nu daar vragen naar stelden.
Mm-hmm. En Veel als je zegt, hè, of als Chris zegt vanuit jouw job, vertel eens, wat zou jou tegenhouden om naar diagnoses over te gaan?
Ik heb ook al heel veel gezien dat bij een opbod is naar diagnoses. Hoe meer diagnoses, hoe meer verschillende diagnoses dat je kan hebben bij één kind soms, hoe meer dat het idee wordt gecreëerd dat er dan meer hulp zal zijn. Mm-hmm. En soms heb ik ook wel gezien dat de diagnose krijgen tot een perfide effect heeft, dat eigenlijk de kinderen niet meer worden uitgedaagd om zichzelf te overstijgen. Dat ze eigenlijk soms gezien worden als het kind met de diagnose in plaats van gewoon het kind zoals het is.
Mm-hmm.
En ik denk, als je het gevoel hebt dat je kind de juiste hulp krijgt die het nodig heeft om verder te geraken, zonder een diagnose, dan hoeft volgens mij een diagnose ook niet.
Mm-hmm.
En dat iedereen blijft zoeken, zoals dat bij alle kinderen is, van hoe kan dit kind nu het best verder in zijn evolutie. Dus dat is eigenlijk een beetje de reden waarom dat we zeker niet echt per se op zoek gingen naar de diagnose. Ook omdat eigenlijk onze dochter daar ook geen vraag naar had en ook geen vragen over had naar zichzelf.
Op dat moment.
Op dat moment, ja.
En was het voor jou helpend, hè? Want je zegt van, ik ken ook wel al iets. Hè? Allee, voor ons was het duidelijk dat wel hè, de richting van een autisme-spectrumstoornis mogelijk ging uitgaan. Zou het een verschil kunnen maken hebben dat jij daar als ouder of jullie als ouder daar wel al iets over wist? En dat ook leidde tot de juiste hulp of tot begrip van de moeilijkheden die zat? Kan je je voorstellen dat bijvoorbeeld ouders die minder kennis hebben, die niet goed weten van, goh, hè, aan wat zou dit allemaal kunnen liggen, dit gedrag, of de moeilijkheden die er dan zijn,
Dat kan ik mij wel voorstellen. Want ik denk eigenlijk dat ik achteraf bekeken dan, denk ik wel dat, dat ik als mama voor onze oudste dochter dan veel, veel meer ondersteuning heb gegeven op allerlei gebieden. Wat dat denk ik, en dat was eigenlijk omdat in mijn achtergrond ik wel weet wat dat eigenlijk vooral nodig is in die soort situaties of in moeilijke situaties voor ons oudste. En wat dat denk ik, als die kennis niet aanwezig is, mm-hmm. dat er veel meer frustratie en onbegrip is. Ja. Maar wij hebben daar ook al sinds moeten evolueren, want het was voor ons niet vanaf het begin duidelijk hoor. Het is bij, maar langzamerhand met ouder worden, dat wij beginnen, als jong kind had ik, was dat voor mij helemaal niet duidelijk. Dat is zeker niet.
Als heel jong kind niet, maar vanaf de lagere school waren er toch wel...
Maar toch niet. Ik had nooit een lagere school nooit gedacht van... zij heeft autisme. Ik had wel gedacht van, ze is sociaal niet zo vaardig. Mm-hmm. Maar het is eigenlijk maar de jongere kinderen ook ouder worden, dat we het verschil beginnen zien of begonnen te zien. En dat en naarmate dat ze in een oudere leeftijdsfase kwam, werd het verschil met leeftijdsgenoten altijd maar groter en groter. Mm-hmm. Ja. Ze zat ook in een lagere school, in een zeer beschermd milieu. Ze kende bijna hele school, kleine klasjes van elke... Klas maar één per jaar schijf. Iedereen kent daar iedereen. En het is pas vanaf het secundair dat eigenlijk die wereld plots vergroot dat we begonnen merken dat er echt wel serieuze problemen kwamen. En dan zeker in de stap naar het hoger onderwijs is dat eigenlijk nog een keer, een duidelijk... En dan kwam corona dan nog een keer tussen ook. Ja. En die maakte het helemaal moeilijk. Mm-hmm.
Maar ik merkte inderdaad wel vaker in het diagnostisch proces dat mensen zeggen van, goh, als ik er nu op terugkijk... Dan zien we wel inderdaad dat dat binnen het autisme mogelijkste kaderen valt. Maar toen zag ik het ook wel, maar kader ik niet daarom vanuit die problematiek.
Nee,
of
zeker, zeker niet in de lagere school had ik dat niet in mijn achterhoofd. We zeiden soms wel een keer, zoals dat je daarnet zei, als het gaat over etiketjes. Ja, ze heeft ook wel een beetje autistische trekjes. Maar nooit met het idee in mijn achterhoofd dat ze ook echt de diagnose autisme zou hebben. Dat was eigenlijk... Maar wel vanaf... secundair, en dat zo, naarmate ze ouder werd, wel hoor. Dan hebben we er ook al af en toe met elkaar over gepraat. Ook in hoe dat we zouden omgaan en waar dat we onze eisen zouden stellen. Hebben we daar op een bepaald moment wel letterlijk over gepraat. Van, we gaan de weg naar de diagnose niet gaan, zolang zij er niet achter vraagt. Ja. Maar wij gaan wel haar behandelen of met haar omgaan, alsof ze die diagnose zou hebben. Dus dat is op een bepaald moment iets wat we tegen elkaar hebben gezegd. Maar dan nog vind ik het verschil, nu de diagnose er wel is... zijn er toch nog dingen mij duidelijker geworden die ik daarvoor niet had gezien of waar dat ik nu van denk van dan hebben we dat toch echt verkeerd aangepakt. Dus de diagnose heeft wel dingen duidelijker gemaakt in wat precies haar starten zijn en wat precies ook haar dingen zijn waar het echt niet in gaat.
En kun je daar een voorbeeld van geven van iets dat je zegt?
Dat was in dat diagnostisch gesprek dat ik dacht verdorie, dat hadden we toch moeten anders aanpakken.
Verplicht om bepaalde dingen te doen, hè. Ik denk dat dat absoluut iets is.
Ja, niet dat was het. Het was zo de choose your battles, zei ze op een bepaald moment. Dat was alleszins iets van dat we de vermoeidheid of de moeheid die de prikkels haar bezorgen, dat had ik niet op die manier in geschat. Dus dikwijls was ik wel boos en zei, kom maar, schiet ik er in gang. Doe ik er iets? Zit toch niet altijd gewoon te zitten met je gezicht weer gesloten? Schiet in gang, neem iets aan of doe iets. Maar als ik dan erop terugkeer, was dat altijd gewoon bekomen van iets dat daarvoor was geweest. En dat enorm veel prikkels waren geweest. En, dan moesten we, en nu gaan we veel bewuster ook daarmee om. En zag ik zelfs letterlijk, ga naar boven. Ga een uur op je bed gaan liggen. Doe iets wat je zin in hebt. En we komen een beetje. En vroeger zag ik, zeg dat, maar je blijft er toch bij. Vanuit het idee van, dan leer je... En dan pak je dingen verder op. En nu is het eigenlijk, doe ik het net omgekeerd. Dus dat is iets dat ik eigenlijk nog maar doe sinds dat we de diagnose hebben. Echt zo bewust haar toelaten om zich af te zonderen. Wat ik daarvoor daar nogal op stond, dat ze toch bleef.
Dat ze die leermomenten had en dat ze dan toch maar aansloot, omdat het dan al zo lastig is, sociaal. En je had nog een ander voorbeeld, Chris?
Dat je zei van... verplichten, allerlei dingen die we verplichten vroeger. En dat je achteraf merkt, ook, dingen zijn zeer inkennig van eten bijvoorbeeld. Een verplichten van je bord ligt, wat je bij andere kinderen ook zo doet. Maar dat werkt niet goed, hè, bij haar.
Daar zijn we ook nu mee gestopt, maar daar zijn we al een tijdje mee gestopt. Maar dat hebben we in de lagere school veel en lang gedaan. Dus,
En wanneer was het moment dat ze zelf een vraag stelde?
Hoger onderwijs, hè. Misschien al zesde middelbaar.
Zesde middelbaar. Als zo die angst daar kwam voor die moederstap naar het hoger onderwijs. Dan is ze op een keer naar mij gekomen. En stelde ze zelf de vraag van, zou ik autisme hebben? En dan dacht ik, zei ik van, hoe kom je daar nou? Dat was de eerste keer dat ze daarover begon. Dingen gelezen over zichzelf. En ze zei een paar dingen waar ze het moeilijk mee had. En dan zei ik, wat denk je zelf? En dan zei ze, ik denk het eigenlijk wel. En ik zeg, zou je het graag zeker weten? Misschien wel later, zei ze.
Mm-hmm.
Maar dus we hebben dan wel even zo verder gebeld. Maar dan zijn we die stap nog niet gezet. En dan eigenlijk...
We hebben eerst een aantal boeken gekocht. Ook, ja. Ze heeft een aantal boeken gelezen, mm-hmm, daarover. Waarin dat ze heel wat kenmerken of zaken herkende in zichzelf. Maar ik denk dat de stap naar de diagnose zelf, dat er gekomen is op basis van het hoger onderwijs en de moeilijkheden die ze daar ervaarde met examens, met te weinig tijd bijvoorbeeld voor examens, mm-hmm, en dergelijke. En dat ze faciliteiten nodig had. En dat kan je alleen maar krijgen als je effectief een diagnose hebt.
Ja, daardoor en ook door corona. Hè, omdat eigenlijk de moeilijkheden die ze heeft zich nog vertienvoudigd hebben door het feit dat door corona, door zo weinig sociale contacten te hebben met anderen, is ze zo helemaal bijna geregresseerd naar een veel vroeger stadium.
Mm-hmm.
En daarbij is er nog een enorme angst ontwikkeld, ook die ze daar als kind helemaal niet had. Ze was eigenlijk sociaal niet zo angstig als kind.
Mm-hmm.
Wel onbeholpen, maar niet angstig. En nu is ze echt sociaal angstig. Nu durft ze eigenlijk weinig of bijna nooit zelf initiatief nemen om mensen aan te spreken. Mm-hmm. Of een mail te sturen, of een telefoon te doen.
Of zelfs naar de bakker om brood te gaan halen.
Mm-hmm. Ja, dus dat is sowieso iets dat secundair bij die corona erbij gekomen is.
Ja.
Tot het feit dat ze echt helemaal opgesloten geweest is in die bubbel. Mm-hmm. Hier van ons gezin.
En hebben jullie het idee dat die diagnose haar helpt om de dingen te kaderen, maar misschien ook om net wat je daarnet zei, van misschien als je, misschien is een nadeel van op een bepaald moment een diagnose wel krijgen, dat je niet meer over grenzen moet, of dat je te veel gekaderd wordt van, maar die kan dat niet, want dat komt vanuit de autisme-spectrumstoornis, we kunnen dat niet verwachten. Heb je nu wel het idee van, we blijven daar toch een goede balans in vinden?
Het is dubbel, hè. Het is dubbel. Ik heb de indruk dat ze zelf rustiger geworden is,
mm-hmm,
door echt wel de diagnose te hebben. Maar soms heb ik het gevoel, maar dat kan natuurlijk ook mijn gevoel zijn, dat ze zich een beetje achter verstopt ook, mm-hmm, bij bepaalde zaken.
Goh, dat is niet echt verstoppend. Het is haar realiteit. Maar het is wel zo dat ze vroeger, omdat ze altijd heel sociaal wenselijk is geweest, ze wou het altijd goed doen voor ons, dat ze zich vroeger dikwijls geforceerd heeft en dingen heeft gedaan die dan bleken te lukken en waardoor dat ze verder evolueerde.
Mm-hmm.
En nu zegt ze ook letterlijk, je mocht dat niet van mij vragen. En dan vragen we het ook niet van haar. Maar dan denk ik soms inderdaad, like dat je zelf zegt, dat ze daar een beetje in berust. En haar een beetje koestert in die veiligheid van haar diagnose wel.
Ja, maar dat zijn misschien dan haar eigen battles. Ja, omdat je daarnet zei van choose your battles. Haar eigen battles dat ze nu misschien kiest om niet te voeren. Om misschien haar inspanningen op een ander moment te
kunnen want inzetten. Ze voert voor sommige dingen zeker inspanningen. Hè. Ze stuurt dan voor zelf toch mails naar proffen. Ze mailt dat door naar ons. We bekijken en we zeggen, doe maar, het is prima.
Maar het is ook omdat wij zeggen dat ze die mails moet sturen. Hè. Dan zegt ze, ik kan dat niet. Daar verplichten we, haar nog om die mails eerst zelf te schrijven. Dan stuurt ze ze door naar ons, lezen we dat na. Meestal is dat oké. Dat is oké. Je moet er niks zelf aan zeggen. Oké, stuur maar door.
Maar ze heeft nu wel een paar mails ook gewoon zelf gestuurd. Ja. Dus dan heeft ze dat wel stapjes. En ze gaat er wel naar haar lessen, die is eigenlijk helemaal niet zitten. Dat vraagt een enorm inspanning. Ja. Ze gaat er wel naartoe.
Mm-hmm.
Ze blijft nooit in haar bed liggen. Ze doet alles wat er van haar gevraagd wordt. En maar vroeger gingen we haar meer verplicht, waardoor ze meer stress kreeg. Maar waardoor ze ook meer dingen leerde. Dus het is dus zijn voor- en zijn nadeel.
Het is die balans zoeken dat de moeilijkheid is. Hè. Maar waar ik heel nieuwsgierig naar ben, misschien is er geen pasklaar antwoord op, maar stel je nu voor dat ze nooit zelf de vraag had gesteld. Want dan hebben jullie misschien het idee van, we hebben mogelijk een dochter met een autisme-spectrumstoornis, maar die vraag komt nooit. Hè. Zouden jullie dat dan ooit aan haar teruggegeven hebben, denk je? Van, eigenlijk hebben wij altijd een beetje gedacht dat we dat wel hebben. Wat dat je dan zegt, hè, zo het etiketje, hè, dat je daar wel in thuis zou horen. Heb je daar ooit over nagedacht? Van wat als het ons niet gaat vragen?
Nee, ik was ook niet van plan om haar dat te zeggen.
Nee,
omdat Lena niet voor... zij verandert niet voor ons.
Mm-hmm.
Nee.
Door een etiketje, ja of nee. Dus wat wij al dikwijls mee hadden over gebabbeld... Mij hebben over gebabbeld is over de moeilijkheden die ze had. Zonder daar het woord autisme rond te hangen. Mm-hmm. Maar rond bijvoorbeeld dingen die ze wel of niet durfde. Of rond... ja, bepaalde situaties, waar een vakantiejob bijvoorbeeld, waar ze moest van mij gaan vragen aan iemand voor een vakantiejob te doen. En dan deden we dan mijn rolspelletje en dan bespraken we die dingen. En dan gaf ze ook aan wat moeilijk was vragen en dan spraken we daar wel over. Maar had zij nooit zelf de stap gezet of de link gelegd, zou ik nooit begonnen zijn. Maar ik denk nu dat, mm-hmm. dat was ik niet van plan om te doen. Mm-hmm. Omdat de aarde is om te gaan. Mm-hmm. Niet ten onze, vind ik.
En heeft ze zelf al de vraag nu teruggesteld van, hebben jullie daar ooit eerder aan gedacht? Of is ze daarmee bezig, van hoe dat ze als klein kind was, of hoe dat jullie daar toen naar gekeken hebben?
Ze is natuurlijk aanwezig geweest ook bij de gesprekken in het diagnosecentrum. Mm-hmm. En daar hebben wij die dingen al verteld. Van, kijk, taal is ons dan achteraf bekeken opgevallen, mm-hmm. als ze klein was. Dus ze heeft dat wel allemaal gehoord.
Ja, daar was ze
zelf bij. Daarnaar gevraagd? Ik weet het niet.
Nee. Daar is ook typisch voor haar probleem, dat mm-hmm. die meer emotionele geladen gesprekken sowieso niet haar ding zijn. Mm-hmm. Maar ze heeft wel heel veel interesse in verhalen over haar jeugd. Over hoe dat ze was en herinneringen van ons. Mm-hmm. Dus daar praat ze graag over. Maar in de eerste keer dat ze ter sprake bracht van dat autisme, als ze daar zelf mee afkwam, heb ik op dat moment wel gezegd van, wij hebben daar zeker zelf ook al over gedacht. Ja. Of wij hebben toch al dingen herkend. Dus dan heeft ze wel gehoord mm-hmm. dat dat voor ons niet nieuw was. Of raar was of verwonderlijk was dat ze daaraan dacht. Mm-hmm. Waardoor het verhaal denk ik ook makkelijk was om de volgende stap te zetten. Maar dat is niet, denk ik, waar dat zij nu mee bezig is. Mm-hmm. Maar misschien komt dat wel nog later. Hè? Maar nu is dat niet iets waar daar bezig wordt, denk ik.
En waren er dingen moeilijk voor jullie in dat diagnostisch proces? Zijn er dingen geweest waarvan dat je gedacht hebt, goh, dat we niet verwacht dat dat op ons ging afkomen of dat dat nog dingen ging teweeg brengen?
Voor mij niet eigenlijk. De dingen die daaruit kwamen waren eigenlijk voor het grootste deel zeer herkenbaar. En die hadden we zelf ook al opgemerkt.
Maar het leuke eraan vond ik, dat de dingen die wij herkenden aan haar, want je kijkt over aan je eigen kind. Als je aan je eigen kind denkt, kan je nooit afstand nemen. Dus je kan niet zien wat je soms bij andere kinderen ziet. En ik vond het leuk dat bepaalde dingen plots een verklaring kregen. Dus je hebt die testonderzoeken en die onderzoeken eigenlijk onderliggende processen. En vanuit de tekorten die daar dan werden gezien, of de dingen die echt moeilijk gingen, kunnen nu plots verklaren dat bepaalde dingen wel of niet gaan. Dus dat vond ik wel zeer interessant, dat we zo een keer onder het gedrag de onderliggende processen wat meer in kaart kregen.
Dus dat je een kader krijgt van waaruit handelt ze zo of vanuit.
En waarom precies is het moeilijk? Ja. Waar gaat het dan eigenlijk fout? Dus dat vond ik wel tof om te horen. En ik denk dat zij het ook wel leuk vond om zichzelf. En ook wat er goed ging. Hè. Want er waren dingen waar ze wel heel sterk in was ook. En dat was ook wel tof voor haar.
Dus het feit dat voor ons ook wel dingen beter kunnen plaatsen, dingen beter kunnen begrijpen. Dat we altijd ook gevechten, bij wijze van spreken, gehad hebben in het verleden. Dat we dat nu ook beter denk ik, kunnen plaatsen. Maar ik had het daar niet moeilijk mee. Oké, dat is dat. Maar het zijn heel veel, soms kleine dingen hè, die irriteren.
Zeker.
Ik denk altijd maar, dat staat een voorbeeldje altijd dat ik geef van het geluid van de televisie. Mm-hmm. Dat mag niet op een, wat is het, oneven getal staan bij haar, het geluid. En dat zorgt voor, kom, alsjeblieft, zet dan een keer wat stiller. Of dat zijn zo kleine dingetjes, wel oké, nu weet je dat. Nu,
daar steken we geen energie meer
in. Ja, dus dat, ja.
Mm-hmm. Ja, ik denk dat het gewoon op dat gebied wel rustiger geworden is.
Ja.
Dat we het gevecht gewoon niet meer aan, en als we denken, dat is gewoon niet relevant. Mm-hmm. Laat het gewoon. Maar wat we wel nog altijd wel de discussie over aangaan, is op een bepaald moment, als het gaat over omgaan met elkaar, en over omgaan met de zussen, en over het aanvoelen of dat iets wel of niet gepast is, of hoe dat bijvoorbeeld iemand van de jongere zussen dan kwaad wordt op de reactie van Lina. Lina snapt dan soms echt niet waarom dat ze nu alweer kwaad wordt, dan wordt ze kwaad terug. Dus dat gaan we dan wel nog aan. Mm-hmm. En proberen we elke keer opnieuw weer duidelijk te maken waar dat het dan ligt en waarom dat dan nu zo moeilijk is voor de jongere zus. Want dat is dan niet slecht bedoeld, maar dat is dan wel zo overgekomen. Dus dan moet je eigenlijk die perspectief nemen. En dat is moeilijk voor haar. Dus dat is iets wat we wel nog blijven elke keer opnieuw terugkomen.
Ja, maar de zussen snappen het ook wel. Ja. Dus ze heeft het ook uitgelegd zelf aan de zussen, wat dat de diagnose was en wat dat betekende enzovoort. Dus,
ze heeft het aan de oma's en de opa.
Aan de grote bezoek. Dus,
En kregen jullie begrip? Kreeg zij begrip? Want het is niet evident, hè, voor grootouders. Hè.
Voor grootouders is dat niet zo makkelijk.
Is dat niet gemakkelijk? Zeker niet. Denk, nee. Dat zij het helemaal zien als het is een modewoord, het is een modeverschijnsel.
Voor mijn mama was dat... er is nog een andere neef ook, die diagnose ook al een hele tijd geleden heeft gekregen. En zij zei onmiddellijk, maar het is toch niet zo erg als bij de neef. Dus dat was onmiddellijk een reactie, zou het dan nu echt wel zo zijn? Dus zo'n beetje het ongeloof. En zat eigenlijk bij de zus die reactie ook. Want ja, mama had wel iemand met autisme in de klas zitten, of in de klas gehad, of in de scout, of wat dan ook. En ze zeiden allemaal, behalve dan misschien de tweede zus, maar de twee jongere zussen zijn altijd, maar ja, dat is dan toch niet de, geen erge vorm. Zei ze ja. Een beetje op die manier.
Ze ja. Is natuurlijk, als, in een, als ze zich veilig voelt en in een veilige omgeving...
Maar is ze nogal dominant, hè?
Is ze dominant, ja, maar... Ja. Merk je daar ook niet zo heel veel van, denk ik.
Nee, dat is weer een moment zo zijn.
Maar ja, alles wat dat onbekend is, is een ramp.
Ja, en voor zussen is het ook op zich niet zo opvallend als iemand... Het is ook wel maar later tot stand gekomen die daar niets durft te doen dus of dat, ervoor kiest om naar haar kamer te gaan. Dat is voor zussen geen storend gedrag.
Nee. Want de tweede zus, die net achter de oudste komt, die... ik denk dat die dat wel ook wel... supergoed aanvoelde. En die voelt wel dat er geregeld beroep op haar wordt gedaan. Ja. Dus dat zij een beetje de locomotief is waaruit de oudste haar karretje aan vast hangt. Dus zij voelt dat al lang aan op die manier. En ze neemt die rol ook op, hoor. Maar, dus ik denk dat zij het meest van al dat al goed kon inschatten. Ja. Ik vond dat ik wel voelde of aanvoelde eigenlijk.
En als jullie nu terugkijken, vinden jullie ook dat er nadelen aan verbonden zijn om dan toch naar de diagnose... over te gaan of dat te laten bekijken?
Nu, voorlopig denk ik eigenlijk niet. Want voor haar heeft het een geruststelling gegeven, denk ik, omdat ze plots boeken en artikels en wat dan ook leest, die lijken over haar gaan. Dus het gevoel van, ik ben er niet alleen mee. Dus, en natuurlijk, in het hoger onderwijs moet je de diagnose hebben om hulp te krijgen. Dus dat is voor haar een enorme geruststelling. Dat ze bij de mondeling examens meer voorbereidingstijd krijgt. Dat men ook weet dat dat extreem moeilijk voor haar is, de mondeling examen. Dus dat is iets wat ze heel erg met haar hoofd tegen de muur liep. Dus dat is zeker een extra...
Antwoorden in de klas.
Niet moeten antwoorden in de klas, bijvoorbeeld. Dat is zeker een extra motivatie geweest. Ja. Voor haar.
Ja.
Dus voorlopig denk ik niet dat dat een negatief effect heeft. Maar ze heeft ook nog geen vaste relaties. Ik weet ook niet in hoeverre dat dan daar misschien negatieve of positieve effecten hebben. Of bij haar vriendschappen is het ook geen probleem. Dus de vriendin die heeft nog een paar vrienden van het secundair. En daar heeft ze dat ook tegen gezegd. En die maakte daar eigenlijk ook geen probleem van. En ze heeft één goede vriendin nu in het hoger onderwijs. En daar heeft ze ook tegen gezegd. Dus die maken daar niks van. Dus dat is... Dus ik denk voorlopig dat ze niet het gevoel heeft of dat wij toch niet zien dat er negatieve effecten bij zijn.
Nee, het enige wat we daarnet al gezegd hebben, dat ik soms, heel soms, het gevoel heb dat ze zich een beetje achter je weg steekt. Alleen maar we verschillen daar een beetje in mening van.
Want dat ze haar gevechten kiest, is het eigenlijk. En wat wij vinden dat ze nog altijd al haar gevechten eigenlijk beter tegelijk allemaal aan had, zegt ze zeer van doen. Ik doe het allemaal achter elkaar op het gemakstuk.
En ze heeft ervoor gekozen om het aan een aantal mensen rondom haar te vertellen. Hoe is dat voor jullie? Welke keuzes maken jullie daarin?
Wij maakten daar veel meer spel van dan zij.
Ja. En we hebben ook gevraagd aan haar, van, mogen we dat vertellen? Maar dat was geen enkel probleem.
Ja, want zij zei zelfs letterlijk van, doe je maar. Maar we waren daar zo een serieus gesprek over. En toen zei ze, moet je er zo'n spanning van maken? Als je dat wilt vertellen, vertel maar aan iedereen wie dat je wilt. Maar zorg wel dat ik het weet, dat ze het weten.
Ja.
Dus dan dat weet ik het ook, dat ze het weten. Maar ze zei van, die en die wil ik het zelf vertellen. En al de rest, doe maar, zei ze. Nee, dat was geen enkel probleem. Maar dat is nu niet zo dat we dan plots
langs alle kanten... we gaan nu eerst iedereen heel de wereld gaan vertellen nu van...
Lena is goed.
Als het ter sprake komt, dan komt het ter sprake. En anders, wel, tegen de broers en zussen van ons hebben we het wel gezegd, expliciet gezegd, denk ik.
Ja.
En hebben jullie lastige reacties gehad? Zoals van, ja, maar tegenwoordig iedereen heeft dan een beetje een...
Geen enkel.
Nee. En mensen die echt heel hard verbaasd waren...
Goh, eigenlijk ook niet, hè.
Verbaasd niet, maar wel zo'n beetje minimaal. Een beetje van, het is dan toch maar een lichte vorm. Dat hebben we wel twee of drie keer gehoord, hè.
Ja. Omdat natuurlijk wat je daarnet zei, angsten en de moeilijkheden zijn vooral voor zichzelf gericht. Ja. Hè? Veel minder, het is geen meisje die amok maakt of die gedragsproblemen
getoond heeft. Nee, totaal niet.
Voor de buitenwereld is dat lastig. Niet zo duidelijk geweest.
Nee. En dat is ook, als ik dan terugdenk aan reacties van leerkrachten in het basisonderwijs bijvoorbeeld, denk ik nu, als ik daaraan terugdenk, van oh, dat was eigenlijk geen gepaste reactie van de leerkracht. Maar ja, die wist ook niet. Mm-hmm. En wij wisten het op dat moment ook niet. En Lina wist het niet. Maar dus op dat moment, maar dan denk ik van, eigenlijk heeft ze daar ook veel door geleerd. Het was dan misschien wel een ongepaste reactie. Mm-hmm. Maar ze is daardoor wel gepusht geweest om bepaalde stappen te zetten. Dus het moet ook niet altijd evolueren. Doe je er soms een keer te schuren. Het moet niet altijd mooi in fluweel gepakt zijn.
Nee. Al willen we dat graag. Ja. Goed, voor kinderen zo curlingouders zijn en zorgen dat de weg glad en geplaveid
maar,
is.
Maar evolueert maar door soms een keer te schuren. En soms een keer met je hoofd even
door
te lopen of te botsen. En misschien wel nog een pas reactie te krijgen, maar daar ga je nog niet van dood. Hè.
Nee.
Dus,
oké.
Okay. Dus ben ik nog altijd blij achteraf bekeken dat we dat niet vroeger hebben gedaan.
Ja, dat is juist, ja. Het was zeker niet nodig om dat vroeger te doen.
Met dank aan het feit dat jullie het zelf goed gevoeld hebben en nagevoeld hebben natuurlijk, wat daar hielp hè, of kon helpen.
Ja, ik denk dat we alle twee ook wel ervaring een beetje hadden met mensen met autisme spectrumstoornissen. En dan zie je toch wel wat dingen en dan weet je wel een bepaalde manier om mee om te gaan. Maar ja, soms is het nog altijd sterker, of was het nog altijd sterker dan mezelf. Dan maak je toch nog boos op bepaalde dingen. Nee, dat doet er ook bij. Hè.
Ja. En dat vind ik toch wel... Het moment dat we de diagnose en dat adviesgesprek kregen, toen verschoot ik wel van mijn eigen reactie, dat ik dacht van... ik heb dan toch nog veel dingen fout gedaan. Mm-hmm. Dat gevoel had ik wel zo van, verdorie. We hebben toch nog te veel dit of dat.
Maar dat is menselijk ouderschap.
Ja, is
dat. Want zelfs dan, misschien had je het wel geweten, ook als ouder zijn dat onderhevig aan stressmomenten en aan te weinig slaap. En misschien had je het al wel geweten en had je op het moment zelf schuldig over gevoeld. Maar zou het ook wel gebeurd zijn.
Ja. Maar het is toch bizar, vind ik, hoe dat je zoveel over een probleem kunt weten en toch soms denk ik echt niet zien bij je eigen kinderen. Ja. Dat is toch bizar.
Nee, ja, dat is waar. En dat is inderdaad ook soms wat dat hulpverleners kunnen betekenen voor mensen. Is de bril opzetten en het van daaruit de vertaalslag nog lekker maken. Hè.
Ja, dat is waar. Dat is zeker waar. Dat was zeker een enorme meerwaarde. Allee, voor mij persoonlijk dan.
Oké, super merci om jullie verhaal te willen delen.
Dat is geen probleem.
Graag gedaan.
Uiteraard kunnen we op basis van deze getuigenissen niet echt algemene dingen gaan concluderen, maar we kunnen wel vaststellen dat er toch wel wat voordelen zijn bij het krijgen van een diagnose. We horen dat mensen vaak rust en herkenning krijgen en dat het ook voor de context en voor de directe omgeving wel herkenning en rust geeft. Het gebruik van labels daarentegen lijkt dikwijls te zorgen voor een meer stereotyp beeld, dat doordat er vooroordelen zijn, wel eens de kansen van iemand wat kan gaan inperken. Hè. Ook het ad random gebruiken van labeltjes, dat kan ervoor zorgen dat een diagnose eigenlijk herleid wordt tot een karaktertrek. En dat is iets wat dat toch wel te vermijden valt. Dat hier nog veel over te vertellen valt, dat is duidelijk. Maar dat nemen we misschien mee naar een podcast in de toekomst.
We vinden het tof dat je luisterde. Wil je ook anderen deze podcast laten ontdekken? Of wil je met ons delen wat je ervan vond? Laat dan zeker je feedback achter via de gekende kanalen.
Of wil je nog meer van ons horen of ben je benieuwd naar ons aanbod? Surf dan naar www.huishelder.be of volg ons op sociale media. We hebben kanalen via LinkedIn, Instagram of Facebook.